De kerkraad maakt u het volgende bekend. DV volgende week zondag hoopt in de morgendienst voor te gaan dominee T.M. Hofman uit Rijnsburg. Terwijl in de avonddienst die om 7:15 begint hoopt voor te gaan dominee A. Steehouwer uit Vlaardingen. Wij zullen dan zelf de gemeente van Elburg dienen. De jeugdclubs Ken Jij, Je Bijbel en Nathanael hopen DV vrijdagavond weer op de gebruikelijke tijden te beginnen. Wij zijn blij dat er vele catechisanten zijn opgekomen. We missen er nog wel enkele. Het kan ook zijn uiteraard dat er belijdeniscatechisanten onder hen zijn. Wij verzoeken dan die laatste zich tot ons te wenden of telefonisch of persoonlijk. En we hopen van harte dat degenen die nu nog ontbreken, dat die er ook dinsdag, aanstaande dinsdag, zo de Heere wil en wij leven zullen zijn. Onze hulp zij in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken van zijn goddelijke handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 113, daarvan het eerste en het tweede vers. 113, 1 en 2. Het tweede vers is het zondagsschoolvers. Dat willen we er ook altijd graag maar bij betrekken. Gij heren, knechten, loof de Heere. Looft zijn naam, verbreid zijn eer. De naam des Heren zij geprezen. Zijn roem zij door het heelal verbreid van nu tot in alle eeuwigheid. Men looft aanbiddelijk opperwezen. Het tweede, van waar de zon in het oosten straalt tot waar ze in het westen nederdaalt, zij is Heren namen lof gegeven. De Heer is boven het heidendom, zijn heerlijkheid bekend alom, is boven zon en maan verheven. We noemden u Psalm 113, vers 1 en 2.
Thank you.
Beluister met eerbied naar de wet van de Heere. Daarna zingen we Psalm 119, vers 11. 119, vers 11. Gij scheldt en straft vervloekte hovardij. Gewend zo wijd van uw geboon te dwalen. Dat toch uw gunst mijn ziel van smaad bevrijdt, die op mijn hoofd verachtelijk neer zou dalen. Daar ik u mijn dienst naar uw getuigenis wij, om nooit uw straf mij op de hals te halen. Psalm 119, vers 11. En dan volgt de schriftlezing uit 1 Timotheus 3. 1 Timotheus 3. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Timotheus 3. Dit is een getrouw woord Zo iemand tot een opzienersambt lust heeft, die begeert een voortreffelijk werk. Een opziener dan moet onberispelijk zijn, ener vrouweman, wakker, matig, eerbaar, gaarne herbergende, bekwaam om te leren. Niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuil gewinzoeker, maar bescheiden, geen vechter, niet geldgierig. Die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende met alle stemmigheid. Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorg dragen? Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worden en in het oordeel des duivels vallen. En hij moet ook een goed getuigenis hebben van degene die buiten zijn, opdat hij niet vallen in smaadtijd en in de strik des duivels. De diaken insgelijks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, niet die zich tot veel wijn begeven, geen vuil gewinzoekers, houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. En dat deze ook eerst beproefd worden en dat zij daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn. De vrouwen insgelijks moeten eerbaar zijn, geen lasteressen, wakker, getrouw in alles. Dat de diaken ene vrouwen mannen zijn, die hun kinderen en hun eigen huizen wel regeren. Want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelf een goede opgang en veel vrijmoedigheid in het geloof, hetwelk is in Christus Jezus. Deze dingen schrijf ik u hopende zeer haast tot u te komen. Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren, hetwelk is de gemeente des levende Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Tot zover. De tekst voor vanmorgen vindt u in dit voorgelezen schriftgedeelte, 1 Timotheus 3, vanaf vers 8 tot en met 13. De diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig. Niet die zich tot veel wijn begeven, geen vuil gewinzoekers. Houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. En dat deze ook eerst beproefd worden en dat zij daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn. De vrouwen insgelijks moeten eerbaar zijn, geen lasteressen, wakker, getrouw in alles. Dat de diakenen ener vrouwen mannen zijn die hun kinderen en hun eigen huizen wel regeren. Want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelf een goede opgang en veel vrijmoedigheid in het geloof, hetwelk is in Christus Jezus. Tot zover de schriftlezing, gemeente. We vragen de Heer om zijn onmisbare zegen over deze dienst. En we doen voorbeden voor zuster van de Zwan Houtrustweg, waar het niet zo goed mee gaat. We dragen haar hartelijk op aan de Heer. Zuster Vrolijk heeft een goede uitslag gehad. Zuster Vrolijk van de Werfstraat. Daar mogen we de heren naast de doktoren uiteraard voor danken. Zuster van Bree die nog thuis ligt. En dan hebben we nog een zuster Bron Franke, die van de week ook naar het ziekenhuis, of afgelopen week beter gezegd, naar het ziekenhuis is gebracht. Er is nog een onderzoek gaande. De uitslag is maandag. Er is nog een plekje gevonden op de longen. Zij is zeer ernstig eraan toegeweest, bijna gestorven, zoals de doktoren hebben meegedeeld. Want ze had een te lage bloedspiegel, is er weer bovenop. We zijn er gisteren geweest en ze heeft getuigd van de rijkdom in de Heer Jezus Christus. Wij willen graag dat u daar een kaart naar stuurt. Ze is nogal vrij eenzaam. Mag ik deze keer dan een uitzondering maken door, omdat het niet in de kerkbode in de Tabor kan, te zeggen waar ze ligt, in de Bronovo, in afdeling Wilhelmina, kamer 172. Afdeling Wilhelmina, kamer 172. We vragen de Heer om zijn zegen. Genadige Heren, zo komen wij tot u om te vragen of u in ons midden wilt zijn. Dan is het goed dan is het altijd goed. Ondersteun ons van onder uw eeuwige armen, ter linker en ter rechterzijde. Geef ons de woorden in de mond en de zaken in het hart. Want het gaat toch om de zaken van de woorden en niet om de woorden van de zaken. En wil geven dat er aansluiting mag zijn bij degene die als diaken bevestigd wordt. Dat in de eerste plaats. Bij zijn vrouw, bij zijn kinderen, bij zijn familieleden. Maar ook de hele gemeente en de kerkraad dragen we hartelijk aan u op in deze uren. Het is een gewichtvol moment, o liefderijk ontfermer. Maar laat ons niet zien op mensen. Maar laat ons zien op de koning der kerk. Die alleen zal kracht geven. En die zorgt voor zijn gemeente. Dat is ook betoond in de afgelopen weken als we daarover nadenken hoe u zelf de begeerte in het hart gewerkt heeft. Om hier straks het ja-woord te laten weer klinken. Goede God, gij zijt goed tot in alle eeuwigheid. Laat onze belijdenis niet alleen zijn op de eerste dag der week. Maar laat vanuit die eerste dag der week de stralen vallen tot aan de zaterdag toe. Van de goedheid des Heren. En daar in schril contrast mee staat onze zondigheid en verdorvenheid. Wat er ook niet beter op wordt, Heren, naarmate we ouder worden, zoals u weet. Dagelijks vermeerderen we onze zonde. O God van alle genade, wil u ook dan als de ouderdom en de grijsheid daar is, ons niet verlaten als de Satan ons misschien vanmorgen alweer te pakken heeft gehad en gezegd heeft, voor u kan het nou echt niet meer. Het is voor u onmogelijk geworden. O Heren, laat dan de mogelijkheid toch zien bij u. U regeert. En u zal uw almacht tonen. Dat hebt u toch ook laten zien bij die zuster Bron Franke. Die zo veel bewogen leven al achter de rug heeft. En zo ingeleid is in de geheimen van u. Want een klare taal mag ze doen van de veelvuldige genade Gods Heren. En zo klein blijft ze eronder omdat u dat ook geeft in de genade. Kleinmakende genade. Kleinhoudende genade. Heren, we dragen haar hartelijk op. Als ze nog wacht, in spanning uiteraard ook, op de uitslag die maandag zal komen. Hoe het ook zij, Heren, ze leggen het in uw handen en wij liggen dat gaarne ook daar waar het hoort. In uw handen. Heren, geef dat ze nog een poosje voor ons gespaard mag worden als gemeente. Want zij is ook een bidster voor de gemeente. Zij kent het bidvertrek. Zij kent de binnenkamer, o God. Mocht er velen zijn in de gemeente. Aan de kerktelefoon. Maar ook hier in de gemeente. Wees met de zieken die nog thuis zijn. We denken aan zuster Van Bree. En ook zuster Veldhuizen trouwens. Die ook nog thuis moet opknappen. Wil ze beide gedenken, Heren. Deze beide vrouwen. Met hun mannen. Met hun kinderen. Geef ze alles wat ze nodig hebben. Laat ze stil en gerust zijn in u. Laat de overgave des geloofs beoefend worden door genade. En wil u dat zelf door de geest maar aanwakkeren en krachtig stimuleren. Denk aan zuster Vrolijk die een goede uitslag mag hebben. Die van zorg ontslagen is op dat punt. Maar geef dat de zorg over het geestelijke leven die zij toch kent, waar ze wel over spreekt, dat hij er mag blijven in die zin dat ze niet na kan laten hand en oog op te heffen tot u omhoog. We dragen ook die zuster van de Zwan op, Heren. U weet hoe het ermee is. Toen we haar vrijdag zo aantroffen, zeer verzwakt. Krachteloos. Na die bloedtransfusie. Ach, Heren, geef u dat ze mag schuilen achter uw bloed en wonden. Bij u schuil ik. Ja, dat hangt daar in de kamer op, die tekst. Bij u schuil ik. Laat dat gevonden worden. Niet één keer, maar telkens weer, want het staat in de tegenwoordige tijd. Laten we als gemeente zo ook voor elkaar bidden en meeleven en meeworstelen aan de troon der genade. Och, Heren, wij vragen u, wilt u het nog wenden? Als het in uw raad bestaan kan. En als het anders is, geef u dat. Dat ze het los kan laten. En dat degenen die om haar heen zullen staan, dat die dat ook kunnen dragen. Wil u dat geven om Christus wil? Zo vragen wij u veel, heren, we denken ook aan de zondagsschool, die vanmorgen weer opnieuw bijeenkomt. Als de kinderen daar weer zullen zitten, hun vestje zullen opzeggen, het verhaal zullen horen, geef hen die vertellen de kracht. En laat er vele kinderen zijn die daarheen willen, niet alleen moeten, maar ook heen willen, uit genade. O Heere, wil u ons dan sterken in deze dienst? Geef ook dat de familieleden het kunnen verstaan. Ook die twee zusters van onze broeder Laroy, die het niet zo goed kunnen verstaan, laat het toch duidelijk over mogen komen. En geef ons de kracht daartoe om de boodschap in de gemeente te leggen, terwijl wij staan voor uw heilig aangezicht. We vragen het om Christus wil. Amen. De collectegemeenten zijn bestemd voor de kerk, diaconie en kerkelijke kassen. 1, 2 en 3 dus. Kerk, diaconie, kerkelijke kassen. Psalm 15. Psalm 15 vers 1, 3 en 5. Psalm 15 vers 1. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijk gunstgenot uw heilig Sion moog bewonen? Het derde, die met zijn tong niet achterklapt, geen kwaad doet aan zijn metgezellen, niet in het spoor van lasten stapt, maar zo men iemands eer vertrapt, dien smaad wil horen, nog vertellen. En het vijfde, die nooit zijn geld op woeker geeft, die de onschuld aan het recht genegen, het oog op geen geschenken heeft. Wie dus oprecht en deugdzaam leeft, zal nimmer wankelen op zijn wegen. Psalm 15, vers 1, 3 en 5.
Thank you.
Na het amen van de prediking zingen we Psalm 27, vers 2. 27, vers 2. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet. Verlaat mij op de Heere. En wat er verder volgt in het u genoemde vers, Psalm 27, vers 2. Geliefde gemeente, onze hoogste profeet en leraar, de Heer Jezus Christus, heeft gesproken over het grote gebod der liefde. Dat grote gebod der liefde waaraan alle andere geboden hangen. Zoals een deur hangt aan een scharnier. Maar hij heeft er tegelijkertijd aan toegevoegd en met nadruk gesteld dat het gebod ook nog dit bevat. Naast dat eerste gebod is er ook een tweede, namelijk naaste liefhebben als uzelf. Dat zijn oud-testamentische zaken al. Want in Deuteronomium staat het al voldoende genoemd dat we onze naaste moeten liefhebben als onszelf. Waaruit blijken mag, als de Heer Jezus ze bij elkaar voegt, dat die twee ook werkelijk bij elkaar horen. En je kan het ook anders formuleren, namelijk zo dat je stelt dat de liefde tot God ook gestalte en vorm krijgt in de liefde tot de naaste. En dan zeer zeker in concrete zin. Niet in wat gevoelens, niet in wat woorden alleen, maar in daden van barmhartigheid. En in daden van gerechtigheid. Daar is één woord voor in het Nieuwe Testament. En daar wil ik nu naartoe, gemeente. Daden van barmhartigheid. Daden van gerechtigheid. Er is één woord voor in het Nieuwe Testament. Dienst. In het Grieks diakonia. Dat kan je vertalen met dienst. En dan kan je natuurlijk direct gaan denken aan de ambtsdragers. Zij dienen de gemeente, hoort u. Zij heersen niet over de gemeente. Alzo mag het niet wezen. Zij dienen de gemeente. Maar u moet het ook breder zien. Want het woord dienst in het Nieuwe Testament heeft ook zeker de hele gemeente mee op het oog. Dus dat is vanmorgen weer heel duidelijk. Dat wij niet kunnen zeggen, nu vanmorgen gaat het over een dienst en over een bevestiging van een ambtsdrager. Nu kan ik eens rustig luisteren, onbevangen in mijn bank en nu gaat het mij helemaal niet aan. Mis. Mis. U bent er vanmorgen misschien nog wel meer bij betrokken dan ooit. Want het ambt dient de gemeente en het ambt is van God Christus. Christus is de ambtsdrager, de hoogste profeet. En Christus houdt zijn gemeente door middel van de ambten bij elkaar in het dienen. En daartoe heeft u een opdracht, namelijk deze. Bid hen vol. Bid hen vol dat zij een dienstwerk kunnen doen. Want denk erom, dienstwerk te verrichten, dat gaat tegen ons vlees en ons bloed in. Dienstwerk verrichten, dat betekent dat je jezelf moet verloochenen en dat je het kruis moet opnemen en dat je alles van Christus moet verwachten. Nu, daar zullen we vanmorgen over nadenken, over het dienen als diaken, als diakenen uiteraard, in de gemeente. En dienen als diaken, diakenen in de gemeente, en we letten op een tweetal gedachten. De vereisten hiertoe. Ze worden genoemd in vers 8, 9 enzovoort. En de belofte erbij, dat is een geschenk extra van de Heere. Het dienen als diaken in de gemeente. De vereisten hiertoe en de belofte daarbij. Er is een oud gezegde, weet u wat, hoe dat luidt? Als de duivel in het dorp is, gaat hij 3 keer om de pastorie heen. Wat zou dat betekenen, jongelui? Als de duivel in het dorp is, gaat hij 3 keer om de pastorie heen. Wel, als die duivel die geestelijke leidsman te pakken kan krijgen, dan heeft hij toch heel de gemeente zowat. Dat is toch het mooiste wat je kan hebben, denkt hij. Op het duivelspoor, als hij die dienaar op het duivelse spoor kan brengen, dan heeft hij zijn zin. Als hij de geestelijke leiders kan laten vallen in de strik van zijn satanische opzet, dan is hij erbij. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor degene die op de kansel staat. Dat geldt voor alle leidinggevenden van morgen, gemeente. We preken natuurlijk ook voor de kerkraad. Ook zij hebben dat nodig om het telkens weer te horen. Zij geven leiding. Wij geven met elkaar de leiding aan de gemeente. Wij zijn de hoeders van de kudde. Die de Heer aan onze zorg heeft toevertrouwd. En daarom moeten wij ons terdege ervan bewust zijn, broeders. Dat we moeten zien op hem. En dat de Satan het op ons gemunt heeft. 1 Timotheus 3, het is u voorgelezen. En daar ziet u dat het gaat over de opzieners en de diakenen. Nu is dat woord opzieners nog wel wat moeilijk. Daar staat, je hebt twee woorden voor in het Grieks. Presbyteroi en episkopoi. Episkos, daar zit bisschop in. Opziener. Maar je kan het toch eenvoudig weg vertalen met, om het nu gewoon te zeggen zoals het gewoon zijn ook, met het woord ouderling. Dus de ouderlingen en de diakenen worden in 1 Timotheus 3 behandeld. Paulus stelt ze daar heel duidelijk op één lijn. Ja. Zij hebben vereisten nodig, zegt Paulus, om te kunnen dienen. Er wordt gewacht gemaakt van hun deugden die ze moeten hebben, die hen moeten sieren. Want het zijn spilfiguren in de eerste christengemeenten en nog. Leiding, organisatie, opzicht en tucht, orde en regel moet ook in het dienen van het gemeentelijk leven aanwezig zijn. Want de gemeente waar iedereen maar doet wat goed is in zijn of haar ogen, is geen goede gemeente. Een gemeente waar ieder elk wat wils heeft en zo in zijn eigen voor zichzelf komt om te luisteren voor kleine dingen die hij wil horen. Maar niet denkt aan heel de gemeente. En niet weet van de verbondenheid vanuit de koning der kerk in de gemeente. Dat is geen goed lid van de gemeente. En daar hebben de ambtsdragers als het ware de spieren en de pezen van het lichaam te zijn. Om heel dat lichaam van Christus bij elkaar te houden en te coördineren. Wil werkelijk geestelijk leven bloeien in de gemeenten. Dan zullen er ook uiteraard ambtsdragers moeten zijn die de Heere vrezen. Ja, dat woord laat ik nu vallen. Maar dat woord is heel wezenlijk. Al staat het er niet direct zo in 1 Timotheus 3, maar er staat wel het woord godzaligheid. Buiten alle twijfel, het is genoemd 1 Timotheus 3 vers 16. Al de verborgenheid der godzaligheid is groot. U dacht toch niet dat die woorden van 1 Timotheus 3, het laatste vers, niet bij het hele stuk horen? Het is de hymne, het is de lofzang, het is de uiting van Paulus in verwondering in een talloze, sierlijke letters niet alleen, maar ook in het geklank van zijn leven. Buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. En dan komt die hymne. Dan komen eigenlijk de heilsfeiten aan de orde. God is geopenbaard in het vlees en dat loopt dan door tot opgenomen in heerlijkheid. Nu, als de ambtsdragers werkelijk dienen, dan zullen ze ook dat loflied mogen meezingen. Mee mogen zingen. O, zegt u, het gaat toch weer over de ambtsdragers. Ja, luister, maar als u nu goed gelezen hebt, gemeente. En misschien mogen we het nog eens wat nagaan lezen in deze dienst. Nog eens wat overlezen. Dan leest u over de diaken en de ouderlingen niet zulke bijzondere dingen in die zin. Dat je kan zeggen dat is alleen voor het ambt gereserveerd. Maar eigenlijk moet elke christen zo zijn. Elke christen zal een deugdzaam leven moeten leiden. Elke christen zal moeten uitblinken in de liefde en de milddadigheid. Kortom, de vereisten voor deze twee ambten zijn niet gereserveerd voor een bijzondere klasse in de gemeente. Van een soort upper ten mensen. Van een superchristendom. Laten we het maar duidelijk zeggen. Het gaat om mensen die in de weg van de beleving van het geloof de Heer kennen. Dat is wel zo. En zij zouden allen kunnen dienen in het ambt. Let wel. Als er roeping volgt van de Heer uiteraard. Want ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn vanmorgen die zeggen, ik vrees de Heere. Misschien ziet u wel uit naar het ambt. Maar als de Heer u daartoe niet roept, dan wil dat niet zeggen dat u niet een godvrezend mens bent. Maar de Heere kan u in zijn soevereiniteit voorbij gaan. Die twee dingen horen dus samen te gaan, uiteraard. De godzaligheid, de vrees des Heeren, maar ook de roeping van de Heere. En u kunt het ook in de belijdenisgeschriften terugvinden dat dat nodig is. Dat de roeping van de Heere moet verwacht worden. Innerlijke roeping, inwendige en externe, die samen horen te gaan, natuurlijk in een onlosmakelijke eenheid verbonden zijn. Christus kiezen dus uit. Hoort u het? Christus kiezen ambtsdragers uit. Niemand anders. Ja, de kerkraad doet dat. Nee. Als het zuiver ligt in de gemeente, en als het zuiver ligt in een kerkraadsvergadering, doet Christus het. Doet Christus het. En daar is alleen vrucht op te verwachten. Niet op ons denkwerk van wie zullen we er nu eens opzetten. Christus doet het. En zo moet het gebeuren. En hij bekwaamt ze. Want die discipelen, als ze geroepen werden, waren ze zo bekwaam? Ach, het waren eenvoudige vissers. Maar de Heere heeft ze een plaatsje gegeven. En de Heere plaatst ook mensen in de kerkraadsbank die misschien nooit gedacht hadden dat ze erin zouden komen. Nee, dat ze erin zouden komen. Dat hebben ze misschien nooit gedacht. En de Heere plaatsen erin de koning der kerk. Waaruit dus blijkt dat het ambt een geschenk van de Heer is. En elke dienaar des woords en elke ouderling, als het goed is, en elke diaken is een geschenk van de Heere. De diakenen insgelijks. We gaan naar de tekst vers 9, gemeente. Dan vindt u daar een woord, vers 8. De diakenen insgelijks moeten. Als dat woordje insgelijks is onderstreept, dan ziet u iets. Wat dan, zegt u? Dit. Een wijdverbreid misverstand is hiermee direct uit de weg geruimd. Weet u welke? Dat de diakenen een soort minderwaardig, zeg ik misschien een beetje te sterk, dat de diakenen toch wel een ondergeschikt ambt zouden zijn ten opzichte van de ouderling. Nu, dat is dus helemaal weer uit de weg geruimd met het ene woordje. De diakenen insgelijks, evenzo, kan je ook vertalen vanuit het Grieks. Dus de eisen van de opzieners zijn ook geldig voor de diakenen. Ze zijn precies hetzelfde, al moeten we straks ze naast elkaar leggend enig verschil ontdekken, omdat er ook verschil in de taak is uiteraard en de verantwoordelijkheid die ze beide dragen. De diakenen insgelijks. De diakenen zijn dus geen tweederangsfiguren, mag ik het zo eens zeggen, in de kerkenraad. Ze doen volledig mee. Wij zijn toch niet Rooms-Katholiek? Nee, natuurlijk niet. Wat is het Rooms-Katholieke denken ook alweer, jongelui? Nu, bovenaan staat de paus. Dan gaan we langzaam zakken, volgende trapje af. Nu, dan kan je invullen kardinalen, aartsbisschoppen, bisschoppen. En dan ga je afdalen totdat je bij de monnik en de non komt. En als je dan helemaal aan het eind van de trap bent, dan kom je natuurlijk bij de leek. De leek, dat is de niet-ambtsdrager. En ga je trapje natuurlijk op, steeds hoger, hoe beter. Dat was ook de strijd voor Luther, als ik maar in het klooster kom. Dan kom ik dichter bij de Heere. Zo niet. Ouderling, diaken, predikant, ze zijn gelijkwaardig voor God. Hoort u? Er is geen kerkelijke ladder, als het goed is, ook niet in ons denken over de kerkraad. Wij hebben de zogenaamde presbyteriale kerkregering, waarin de ouderling zeker het scharnier is in opzicht en tucht, maar waarin de andere ambten even wezenlijk meedoen. Wel, dat wordt onderstreept alleen door het ene woordje insgelijks. Het zegt ook blijkens het vervolg dat de vereisten voor het diakenambt soortgelijk zijn als dat voor de opziener. Dat is aantoonbaar als u ze naast elkaar legt. U kunt dat thuis gerust eens even doen. De tijd ontbreekt me nu om dat grondig te doen. Maar ik wijs nu juist op de fijne verschillen, mag ik dat nu doen? Want er staat toch wel iets aparts. Een heel fijn trekje is het als Paulus door de Heilige Geest zegt van de diaken dat ze niet tweetongig mogen zijn. Dat vindt u niet bij de opzieners tussen twee haakjes. Waarom daar nu en waarom bij de ouderling dat niet? Uiteraard mag een ouderling ook niet tweetongig zijn. Dat betekent dat hij zegt van ik vind u, ja, ik vind uw argumentatie wel goed. Of ik vind het fijn dat u zo bent. En dat je in de kerkraadskamer zegt, nou, het is niet zo'n best lid van de gemeente. Dat is tweetongig. Dan spreek je uit twee monden. Dan ben je niet integer. Dan ben je niet een man uit één stuk. Dan ben je eigenlijk een verdeeld huis in jezelf. Maar waarom staat dat er nu met nadruk voor de diaken? Waarom zou dat er nou staan? Denkt u mee? Denkt u eens mee? Preekt u eens mee? In gedacht. Nu zij ze hebben het beheer van de financiën. Hun is de beurs toevertrouwd. Die roeping hebben ze, gemeente, om met mensen om te gaan. En zij moeten vooral goed, zorgzaam, integer overkomen bij de mensen. En ze moeten het ook zijn. Dat de mensen niet zeggen van, ja, ik weet niet of mijn geld daar wel goed besteed is. Het is voor de gemeente, maar verdwijnt het ook niet ergens in een andere zak. Niet tweetongig. Niet mooi praten. En geen verkeerde informatie doorgeven aan de kerk. En ook niet uitlekkend uit de kerkraad. Zodat u weet, mijn geheim is echt vertrouwd daar. Ze moeten eerbaar zijn. De diaken insgelijks moeten eerbaar zijn. Dat is precies evenzo als voor de opzien. Eerbaar. Daar staat een woord in het Grieks wat je kan vertalen uiteraard met eerbaar. Ook wel met stemmig is gebeurd trouwens. Het woord stemmig staat ook in hetzelfde hoofdstuk bij de presbyters, bij de ouderlingen genoemd. Eerbaar, eerbiedwekkend. Er moet respect van en uit gaan. Er moet gezag van en uit kunnen gaan, gemeente. Dat is het. Stemmig in hun levenswandel, in hun ambtelijke werk. Hun levenswandel moet geen afbreuk doen aan hun ambtelijke leven. Leer en leven moeten één zijn. Vervolgens moeten zij zich niet tot veel wijn begeven en geen vuil gewinzoekers zijn. Niet tot veel wijn begeven. En geen vuil gewinzoekers zijn betekent dat ze niet op winst uit moeten zijn, op woeker. Twee dingen. Dus het bezit naar geld, de gelddrang, de drang naar meer bezit, bezitsvermeerdering en de verslaving aan de wijn. Twee verslavingen. Waardoor een diaken verkrampt in zichzelf zit, omdat hij helemaal aan de dingen vast gaat zitten. En niet vrij is in zijn spreken bij de mensen, omdat hij niet vrij is van zichzelf. Hij is verslaafd. Ziet u het gevaar? In een tijd van vandaag, maar ook in de tijd van Paulus, was dat niet overbodig om te spreken over verslaving. Verslaving. Geen winst nastreven. Zuiver zijn in je bedoelingen, zodat je dienen kan in de wijngaard van Christus, die door zijn geest mensen bevrijdt van dingen waaraan ze gebonden zijn. En dat Paulus juist deze dingen noemt, heb ik al gezegd. Omdat het bezit, omdat de vuil gewin zoeken natuurlijk een gevaar is als je steeds dicht bij het geld zit. Gemeente, dat is actueel. Want we hebben zo lang geleden nog niet in de krant gelezen. Dat is het niet in Zeeland geweest met die bejaardenhuizen. Dat daar helemaal fout is gegaan. Dat het bestuur eigenlijk corrupt was. En het geld is verdwenen in andere zakken. En dan kan je natuurlijk wel met een vroom sausje de zaak toedekken, maar het is zo gevaarlijk. Vertrouwelijke omgang met mensen. En ook als de portemonnee nog open gaat, dan moet een diaken bevrijd worden van die strikken. En dat geldt voor ieder gemeentelid natuurlijk. Eerlijk zaken bedrijven is er voor velen niet bij, dacht ik. Wie eerlijk zaken doet, zegt men wel eens, ik weet niet of dat helemaal opgaat, gemeente. Maar wie eerlijk zaken doet, wordt meestal niet zo gauw rijk. Als die rijk wordt, is het al zo. Zo kan zou kunnen. Want in de Bijbel staat er Abraham rijk werd. En dat Job rijk werd. Maar dan is het onder de zegen van de Here. En dan is het niet door dezelfde slimheid van de zakenman die zegt, het is goed. Terwijl als je wegloopt, hij zegt, het was helemaal niet goed. Het rotte fruit mag niet onder in de kist zitten, gemeente. Nee. Verslaving. Verslaving is in Nederland enorm ver doorgegaan. Na het 18e jaar is er een algemeen alcoholmisbruik. En de hoogste consumptie ligt in de leeftijd van 25 tot en met 29. De ontelbare vaten bier, wijn, gedistilleerde dranken die over de hele wereld worden geproduceerd, die wijzen erop over een wijdverbreide roesbehoefte. Roes. Om in een roes te leven. Om het leven zogenaamd zo aan te kunnen. Roes. En dan kan die nog minder stuur en leiding geven aan de gemeente. En dan kan die zeker niet dienen met een volvaardig gemoed en alle kracht die in hem is. En dan kan de Christus, de koning, de kerk niet door hem gediend worden. Nee, dan doet hij afbreuk aan de gemeente. Zo mag het niet wezen. Maar u denkt toch niet dat we alleen maar in het negatieve hier bezig zijn, gemeente. Want als er staat, hij moet eerbaar zijn, niet tweetongig, niet die zich tot veel wijn begeven en veel geen vuil gewin zoeken. Dan komt vers 9. Houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. Hebbende, bewarende betekent dat. Dat is een voortdurende zaak dat hij de verborgenheid van het geloof bewarende ook nog in een rein geweten is. De verborgenheid des geloofs. Wat is dat? Dat is die omgang met de Here in de verborgenheid, zeker. Maar vergeet ook dit niet, dat het een voor iedereen te horen evangelie is. Verborgenheid des geloofs staat parallel met verborgenheid van Christus in andere brieven van Paulus. Er staat ook ergens het geheimenis des evangelies, Efeze 6 vers 19. En in diezelfde brief, in de derde hoofdstuk van Efeze, staat ook het geheimenis van Christus. Die woorden liggen als het ware om elkaar heen. Dat betekent niet dat dat een geheim mysterie is waar niemand bij kan en waar niemand van horen mag. Iedereen mag ervan horen. Iedereen. Predik het evangelie aan alle schepselen, alle creaturen. Wat betekent het? Het betekent dat alleen zij die door de Heilige Geest geleerd worden, dat alleen zij dat geheim van het geloof kennen. Het wordt slechts door de Heilige Geest geleerd en het wordt slechts door de Heilige Geest geopenbaard. Want de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des Geestes God zijn, omdat hij ze niet kan onderscheiden. Daar hebt u het. Dat betekent ook vanmorgen weer een ernstige boodschap voor u allen. En voor mij ook. Kennen we de verborgenheid des geloofs? Kennen we dat? Die tere omgang met de Here. Nu is het geloof niet zozeer hier de daad van het geloof in de brief van 1 Timotheus van Paulus. Maar vooral de inhoud van het geloof. Daar ligt hij heel sterk de nadruk op. En de inhoud van het geloof, wie is dat? Elke catechizant zou het toch kunnen zeggen. De inhoud van het geloof is Jezus Christus. Dus de verborgenheid des geloofs is Christus te kennen. En nu legt Paulus de nadruk op het laatste stukje van de zin, gemeente. Daarom ga ik nu verder. Er staat in een rein geweten. En als u goed ziet waar vers 8 en 9 op elkaar instemmen, op elkaar uitlopen als het ware, ziet u ook dat dat klopt. Paulus heeft het over de levenswandel gehad. Nu Paulus zegt, als je nou een gelovig mens bent, dan moet je ook een rein geweten hebben. Mag ik een voorbeeld geven? Als je een mooi sieraad hebt, dan douw je dat toch niet ergens in de modder bij een varken. Daar past dat toch niet. Heel simpel gezegd. Een mooi sieraad hoort in een mooi doosje. Of in een mooie etui. En dat wordt keurig opgeborgen. Er wordt met zorg en aandacht. De omgeving van dat sieraad doet geen afbreuk aan dat sieraad. Maar luistert dat sieraad nog te meer op. Het geloof krijgt pas echt zijn waarde als we een levenshandel en wandel hebben die daarmee spoort. In een rein geweten. Dat is dus een geweten dat van het leven in de zonde vrij is. Een rein geweten, dat is een leven dat geen ergerlijke wandel getuigt.
Dat is voor de evangelie dat de diaken moet uitdragen van grote betekenis. Stel je voor dat hij half versuft binnenkomt of dat hij zich aan bepaalde zonden heeft schuldig gemaakt en waardoor hij niet met vrijmoedigheid kan spreken. Waardoor dat geloof niet in een rein geweten ligt. Alles ligt overhoop. Hij heeft geen goed geweten omdat hij niet verbonden is met de verzoening door voldoening in de Heer Jezus Christus. Dacht u dat zijn werk opbloeide? Wel nee. Nee, dan bloeit zijn werk niet op. Want het werk van de diaken komt uit de dienende Christus voort. En de dienende Christus zelf heeft altijd in woord, in werk, in heel zijn leven zijn Vader aangeprezen. En altijd onberispelijk zich gehouden te midden van een krom en verdraaid geslacht. De dienende Christus. Daar ligt het heil in voor de diaken. En als die daar nou maar uit putten mag, gemeente, wat is die dan gelukkig om zo alleen anderen voor Christus te winnen? Wanneer is mijn geweten rein, zegt een jongen, zegt een meisje. Want ik zit daar toch wel mee, echt. Zit jij daarmee? Of jouw geweten wel brandschoon is. Want je kan je geweten, zoals Paulus ook elders zegt, met een brandijzer toeschroeien. Wat doe je dan? Dan leef je over de zonde heen en dan doe je net alsof je geen geweten meer hebt. Dat tikkertje van binnen wat zegt, niet doen, niet doen, niet doen, toch doen. Toch doen. Een rein geweten, dat is een geweten wat een open verbinding heeft met de hemel. Dat is een rein geweten. O Heere, mijn oog, kijk maar, mijn ziel die steeds voor u open lag, zegt de psalmdichter. Kijk er maar in. Gemeente, zo is het niet altijd bij Gods volk, we weten het echt wel. Maar daar moet toch juist, Paulus zegt het, daar moet het nou juist ook bij de ambtsdragers toch om te doen zijn, dat ze ook werkelijk een rein geweten hebben. En ieder die in Christus leeft en vanuit hem bediend wordt, die reinigen zich. 1 Johannes 3 vers 3 zegt, en iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk. Hij rein is. Dat is alles ten dele. Want nu kunt u zeggen, ja, nou dan kom ik er nooit. U tobbert vanmorgen, u zegt, dan kom ik er niet, want mijn geweten klaagt mij zo vaak aan. Staat ook in zondag 23. Dat je zoveel je geweten wordt aangeklaagd, niet waar? Ja, maar wat gebeurt er dan? Als iemand door zijn geweten wordt aangeklaagd werkelijk voor God, dan komt hij bij de Here terecht. En de Allerheiligste die daar maar een klein beginsel van heeft, die komt juist bij God terecht. O Here, ik deug niet. De mensen moesten eens weten hoe ik van binnen eruit zag. Hoort u? Dat is iemand toch die probeert een rein geweten voor God te hebben. En ook daarom voor de mensen. Die bij de Here terechtkomt. Alles ten dele nogmaals. Maar het blijft de opdracht. En het blijft het hartelijke verlangen van het kind des Heren. En ook van elke ambtsdrager als het goed is. Om de Here met een teer geweten te dienen. Houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten betekent dus niet dat is een voorbijgaand gebeuren. Want het woordje houdende geeft heel duidelijk aan, gemeente, dat dat doorgaat in het leven. Houdende. Als ik zeg lopende, het is oud-Nederlands jongens, dan bedoel ik natuurlijk je bent aan het lopen. Houdende, je bent dat geloof aan het bewaren in een rein geweten en dat gaat steeds maar door. En dat gebeurt dus ook als je al 10 jaar diaken bent. En dat moet ook gebeuren als je al 20 jaar ouderling bent, hoort u. En dat moet ook gebeuren als je al 40, 50 jaar lid bent van de Tabor. Of 40 jaar kan het alleen maar zijn. Als u hier lid bent vanaf het eerste begin af, dan hebt u dat ook te beoefenen. Een rein geweten te bewaren. En dat geloof past alleen maar in dat mooie etui. Ja. Nu. Ziet u nu, gemeente, als je leeft uit de rechtvaardiging door het geloof, nu zeg ik het even anders, want dat is toch de kern van het geloof, alles om niet in hem, dat je ook de heiligmaking moet beoefenen. En die is ook uit hem. Leer en leven. En nu in vers 10. En dat deze ook eerst beproefd worden en dat ze daarna dienen, zo ze onbestraffelijk zijn. Gemeente, dat kan misleidend zijn als u dat zo onbevangen leest, dat u zegt, nou, dan moet er eerst een proeftijd zijn. Ook voor de nieuwkomende diaken. Is dat de bedoeling? Nee. Die proeftijd, die moeten we zo invullen, dat is ook bijbels, dat de nieuweling niet gekozen wordt opdat hij opgeblazen wordt, staat er ook in. Dat betekent dat iemand die net lid is van de gemeente niet direct voor ouderlingen of diaken kan gekandidateerd staan. Hoe schreeuwende behoefte er ook zou zijn. Dat is niet goed, zegt Paulus. En beter gezegd, dat zegt de Heilige Geest, dat is niet juist. De proeftijd is dat iemand in zijn levensopenbaring blijk heeft gegeven van een onberispelijk gedrag. Een onbesproken gedrag. Dat de gemeente de tijd heeft gehad om te kunnen beoordelen of de diaken, diakenen of de ouderlingen de toets van de kritiek kunnen doorstaan. En iemand kan niet op stel en sprong gekozen worden. Nee. Want anders kunnen ze niet waarachtig goed op waardige wijze dienen. Wie is tot deze dingen bekwaam? Broeders diakenen, we kunnen ons levendig voorstellen als u dat vanmorgen zo hoort. Ik spreek u persoonlijk ook maar aan. Dat u zegt, moet ik niet hard weglopen? Moet ik niet hard weglopen vanmorgen? Ik die voor het eerst in de bank ben gaan zitten, mocht zitten. En wij anderen die er al jaren of al zelfs meer dan 5 jaar in zitten. Ik vraag u, wie heeft u geroepen? Wie heeft u geroepen? Geef u daar antwoord op zo voor uzelf, zo stil in de bank? De Heer. Christus riep zijn discipelen, waren ze bekwaam? Oh, ze waren niet bekwaam, gemeente, ze waren onbekwaam. Want moesten ze nog veel leren? Maar hij die roept, is getrouw, die het ook doen zal. Doe daar maar een heilig beroep op en vraag maar en smeek maar aan de Heer. O God, dat ik veel bij de bron mag leven en dat ik veel bij de bron mag zijn, bedelend, worstelend, om te vragen om levend water. En ook of u reinigen wil met uw bloed van de dagelijkse afmakingen, ook in mijn ambtelijke en persoonlijke leven. En kijkt u dan maar veel naar Christus. Zie op hem. Want wat ziet u dan? Wat ziet u dan als u op Christus let? Wat ziet u dan? Dat hij altijd volmaakt zijn vader gediend heeft. Ook als het tegen zijn eigen menselijke wil dan gezegd inging. Want Christus had ook een menselijke wil. Uw wil geschieden, niet mijn wil, hoort u. Daar heb je die strijd bij de Christus in Gethsemane. En alleen hij zal u in staat stellen om onbestraffelijk te dienen, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Houd moed. Hij die roept, is getrouw, die het ook doen zal. We letten thans op vers 11 en 12. De vrouwen insgelijks moeten eerbaar zijn, geen lasteressen, wakker, getrouw in alles. Dat er diaken en de vrouwen mannen zijn die hun kinderen en hun eigen huizen wel regeren. Vers 11, gemeente, daar is heel veel over te doen in de exegese, bij de theologen. Daar wil ik u niet mee vermoeien met een 5-tal opvattingen over deze tekst. Dat is niet niks, zegt u. Maar daar ga ik natuurlijk in de prediking aan voorbij. Gemeente, kort gezegd kan het dit zijn. Hier zijn eigenlijk 2 mogelijkheden, dacht ik, goed open in de tekst. De vrouwen, dat zou in het algemeen kunnen denken aan mensen die in de gemeente zusterdienst doen. Zoals ook in onze gemeente dat mag gebeuren. En die plaats mogen vrouwen innemen naast de diaken, niet ambtelijk, maar wel dienend. Dat zou kunnen. Maar waarom zou het niet gelijk direct ook kunnen slaan op de vrouwen van de diakenen zelf? Zij moeten goed van zeden zijn. En weet u waarom? Het is niet onbelangrijk, een vrouw naast de ambtsdrager, dat is niet onbelangrijk. Waarom? Is dat niet onbelangrijk? Denkt u eens door. Denkt u eens mee. Nu, als een vrouw goed, werkelijk, eerlijk leeft voor de Heere, dan doet ze geen afbreuk aan het werk van haar man. Je kan het ook anders zeggen, de eer van de man hangt mede aan de eer van de vrouw. Niet geheel natuurlijk. De eer van de man hangt ook mede af van de eer van zijn eigen vrouw. Stel je voor dat je vrouw precies de andere kant op roeit dan u wil. Dat is in het gezinsleven al zo. Dat doet toch afbreuk aan uw gezinsleven? Hoeveel te meer in het ambtelijk leven. En de zegen die de man verdient en krijgt in de bediening van zijn ambt, die hij mag ontvangen uit enkel genade, ligt mede in de zegen die hij aan zijn vrouw heeft. Als ik de lijn nog even doortrek naar de jongelui, dan zeg ik: jongelui, het is dus niet onverschillig welke jongen of welk meisje jij neemt of krijgt, biddend afvraagt aan de Heere. Dat is niet onbelangrijk, dat is zeer belangrijk, ook in de dienst van de Heere. Goed, gemeente, dat mogen we zo zien. De diakenen hebben met één vrouw trouwens tevreden te zijn. Ja, dat spreekt voor zich voor ons. Hoewel. In de tijd van Paulus was er polygamie. Dat betekent veel vrouwen bij één man. Of meerdere vrouwen. Poly is veel. In die tijd moest het gezegd worden. Maar tegenwoordig mag je het best weer zeggen. Jazeker. In 1994. Ach, één vrouw. Goed, wij hebben dan één vrouw. Maar we kijken misschien wel naar 10 andere vrouwen. Ziet u, gemeente, zo kan het wezen. Maar de Heere zegt, hij moet één vrouw hebben. En daar moet hij werkelijk voor leven en zijn vrouw voor hem. En dan hebben ze het nodig dat ze orde op zaken kunnen stellen in eigen gezin. Om daarom ook uit de liefde orde op zaken te kunnen stellen in de gemeente. Nu die eisen worden hoog opgeschroefd, als ik zo in de bank zat, zou ik denken: nou, die eisen die worden behoorlijk opgeschroefd. Ja. Gemeente, aan de ene kant dit. Is niet het beste voor God nog niet goed genoeg? Dat is één. Laten we daarover nadenken. Is het beste voor God nog niet goed genoeg? Nee, dat is nog niet goed genoeg. Want de Heer eist het allerbeste. Dat is de ene kant. De Heer, die is toch de goede God? Daar heb je toch de beste ambtsdragers voor nodig? En de beste christenen? Dat is de ene kant. Maar nu de andere kant. Want u zegt: nou, dan hoor ik er helemaal niet meer bij vanmorgen. Nu gaan we naar de andere kant. Waartoe is God machtig? Om iemand die totaal in de put zit en die geestelijk nergens meer kan uitkomen. Ik ben besloten en ik kan niet uitkomen. O Heer, hoe moet ik ambtsdrager zijn bij die preek van vanmorgen? Dan zegt de Heer: ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Ik help u, ook ondersteun ik u met de rechterhand van mijn gerechtigheid. Hoort u, gemeente, als de Heere eist, dan belooft hij ook. Want de eisende God is ook de belovende God. Maar het ontslaat ons niet van de plicht om veel te bidden voor de ambtsdragers. Gemeente, zult u dat nou doen? Als u het nog niet deed. Ik weet dat het veel gebeurt. Maar ik mag toch nog wat extra zeggen. U mag dat gerust elke dag wel doen. Ja, en die bijzonder uiteraard ook op de diensten van zondag. Om te bidden. Heeft de Jezus onszelf dat niet geleerd? Hij bad zelf voordat hij zijn ambtsdragers koos tot zijn vader. En als hij zwaar geestelijk werk moest doen, dan zag hij hem daar op een berg alleen bidden. Zelfs in de nacht. Ambtsdragers doet dat ook zelf. Want als er gebeden wordt voor ons, betekent dat uiteraard niet dat wij het dan maar kunnen laten. Wij hebben ook zelf te bidden tot de Heere om kracht en om wijsheid. En als uw broeder er tegenop ziet, dat zou kunnen, behoeft u beslist niet onzeker te zijn van de hulp en de leiding van de Heere. Want hij gaf u de begeerte in uw hart om te dienen. En hij schenkt ook alles wat u straks nodig hebt. En om u daartoe te meer te bemoedigen, geeft de Heere er nog wat bij, gemeente. Een toegift. In de tweede gedachte en het punt, de belofte daarbij. Als we letten op vers 13. Want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelf een goede opgang en veel vrijmoedigheid in het geloof, hetwelk is in Christus Jezus. We hebben gezien dat op de diaken in zijn gezin geen gegronde kritiek te leveren mag zijn. Dat zijn dienst in de gemeente daardoor belemmerd zou worden, dat mag niet. Maar het woordje want van vers 13 geeft aan: die wel regeren, want als ze goed regeren, als zij daaraan mogen beantwoorden, als de Heere ze zo ver brengt, dan krijgen ze een stralend getuigenis. Niet van Paulus, maar van de Heilige Geest. Een stralend getuigenis. Want die man die zo mag dienen in de gemeente, die dwingt respect af tot in de hoogste graad. Respect voor de rechte diaken. Hoort u maar. Want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelf een goede opgang. Die wel gediend hebben. Door wel te dienen bereikt hij een hoge stand in de gemeente. En God belooft dat. En God zegt u dat toe. En God is een waarmaker van zijn woord. God doet dat. Hij zal genade en ere geven. In die volgorde ziet u. Hij zal genade en ere geven. Nu kunnen we nog denken aan deze gedachte. Dat het woordje opgang, dat betekent trap, graad. Er zijn verschillende vertalingen voor mogelijk vanuit dat Grieks. Ik heb ze hier opgeschreven. Trap, treden, graad, rang. U kunt dat natuurlijk gaan vertalen met een trapje hoger. En dan kan je het invullen als volgt. Nu, de diakenen, dat zijn de mensen die klaar worden gemaakt in de kweekplaats voor het ouderlingschap. Gemeente, dat is mogelijk. Dat is op zich niet onbijbels. Dat het zo mag en zo gebeurt het ook in de gemeente. Als blijkt dat een diaken ook kwaliteiten, geestelijke kwaliteiten heeft ontvangen van de Here, om ook de gemeente te leiden onder opzien tot de Here in de tucht en in de huisbezoeken. Kweekplaats, de kanttekening van de Statenvertaling laat deze mogelijkheid ook open. Dus waar je kan denken dat het ambt van diaken vaak een kweekplaats is voor het ouderlingschap. Toch moeten we dan weer op uitkijken, want dan is het volgende weer gebeurd. Die mogelijkheid sluiten we niet af. Maar anderzijds moet gesteld worden dat het niet zo is dat het ambt van diaken dus onder het ambt van ouderling geplaatst mag worden. Dat mag beslist niet. Hebben we u uit mogen leggen. Als hier staat, krachtens het verband van heel de tekst, opgang, verkrijgen zichzelf, staat er trouwens ook nog, een goede opgang, dan betekent dat in de eerste plaats toch dit, dat zij hun werk zo met liefde doen, dat de anderen zien en dat ook de andere gemeenteleden zeggen, daar is iemand die dringt respect af. Hij krijgt veel vrijmoedigheid, volgt er ook na, in zijn ambtelijke leven. Hij mag het doen met de inzet van zijn leven. Zijn leven draagt vrucht. Zijn ambtelijke leven draagt vruchten. En het lijkt wel alsof dat steeds zegenrijker wordt. Dat wordt hier bedoeld. Niet zozeer het opstapje naar het ouderlingschap. Maar veel eer dat deze man openbloeit voor Gods aangezicht, omdat hij bediend wordt uit de dienende Christus en omdat hij door mag geven wat hij zelf ontvangt. Dat is rijk. Dat is even rijk. Hoe kunnen we dus ambtelijk het best dienen? Hoe kunnen we ambtelijk het best dienen? Als we een open verbinding hebben met de Heer en uit hem bediend worden, uit de hoge priester, uit de biddende en dankende hoge priester. Dan alleen. Nu staat er nog een woordje waar ik even de streep onder zet. Want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelven. Er staat dus niet, verkrijgen een goede opgang. Dat staat er dus niet. Er staat nog een zichzelven tussen. Een wederkerend betrekkelijk voor. Een wederkerend voornaamwoord, zoals het heet, geloof ik. Zichzelven. Wat betekent dat wel, als je nu wel dient en de zegen in je ambtelijke leven ontvangt naar anderen toe, dan mag je er zelf ook nog wel eens wat in delen. Kunt u dat Bijbels aantonen? Jawel, de zegende ziel zal vet gemaakt worden. Hij die zelf mag zegenen, omdat hij een zegen is, zoals Abraham, wees een zegen. Abraham is zelf ook gezegend. Jongelui, is het waar of niet? Is Abraham niet rijk gezegend? Zeer rijk. En Abraham heeft die zegen ontvangen van de Heer. En die heeft die zegen als het ware onder de handen van God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest door mogen geven. En hij is er zelf ook rijker van geworden. En je kunt dat wel terugvinden als je ook alleen bijvoorbeeld dat zondagsschoolwerk doet. Ik kan me er nog over nadenken. Als ik er rustig zo over nadenk, dan denk ik ja. Heren, wat geeft u veel in de voorbereiding, in een preek, maar ook met zondagsschoolwerk, of als onderwijzer, of als leraar. Wat kan je soms zelf al meegenieten van die vruchten die God wil geven, en dat je bent al blij om het uit te dragen. Dan krijg je al een voorsmaak, of je krijgt het erna, want de Heer is vrij wanneer hij schenkt, gemeente. Dus als je de Bijbel studeert, jongelui, is dat niet ongezegend. Als je dat doet, misschien voor een ander, kan je zelf ook nog een zegen ontvangen in dat werk. Wat is de Heere goed voor zijn kinderen? Wat is hij goed voor zijn ambtsdragers? Wat een heerlijke aansporing ligt er in die belofte om toch niet lui bij de pakken neer te gaan zitten, maar het ambt in volharding en ijver uit te oefenen. En zelfs het nederigste werk niet gering te achten, maar het te zien als een eretaak. Als een eretaak, waarin hij de diaken de achting van alle verwerven zullen. Ziet u, het is slavenwerk. Dienen, dienen. Dienen wil zeggen, zegt de Heer Jezus, kijk eens goed naar mij, discipelen. Ik ga jullie voeten wassen. Niet elkaars oren wassen. Dat is klats, klets. Voeten wassen, het is bukken voor de ander. De een uitnemende achter dan de ander. En in dat bukken, ontvangt u de vrucht juist. Want wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. En dan zegt de Heer, kijk nou eens naar mijn zoon. Wat voor slagen heeft hij niet gehad? De Christus des Schriften, hij ging de gang naar Golgotha. Hij werd bespogen, hij werd gegezeld, hij werd zelfs gekruisigd aan het vloekhout. Is dat nou het einde van mijn dienen? Heer, ik ga sterven, maar hoor dan, het is volbracht. Te telestai. Dat betekent, ik ben aan mijn doel gekomen en ik ontvang de vrucht, want in zijn sterven heeft hij meer mensen zalig gemaakt dan in zijn leven, bij wijze van spreken. Want als hij zaad zal zien, als hij sterft, Jesaja 53, dan zal hij vele vruchten dragen. Aan het kruis van Christus hangen de vruchten, gemeente. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Heb je al zo'n vrucht? Heden zult gij met mijn paradijs zijn. 2. En die hoofdman die zegt, ja waarlijk, deze was Gods zoon. 3. Ziet u, de vruchten gaan maar door in dat stervende leven aan jezelf. Dat is alles te vinden in Christus die altijd alles goed deed en die de voeten gewassen heeft en die de laagste plaats innam zelfs in de discipelenkring. En die zegt, doe u desgelijks. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en u zult zelf gezegend zijn. Dat betekent heel wat. Als u zegt, ik heb geringe arbeid. Het is voor mij iets wat ik mag doen met blijdschap in mijn hart. Dan staat er ook een veel vrijmoedigheid in het geloof. Het welk is in Christus Jezus. Veel vrijmoedigheid. Weet u wat dat betekent? Als die man in het ambtelijke leven zo teer geweten heeft met geloof verbonden. Weet u nog? Want dan probeer ik de zaak even samen te ballen voor u. Als u nou dat geloofsleven kent in die tere omgang met de Heer en dat heerlijke reine geweten. En als die zo mag uitdelen, vrijmoedig. Dat wil zeggen, er zit geen slot op zijn mond. Omdat hij door zijn eigen zonde belemmerd wordt en in het nauw wordt gedreven. Maar hij spreekt vrijmoedig van de Heer. Als hij het zo mag doen, met gezag. Want het woord vrijmoedigheid betekent ook met gezag spreken. Omdat zijn leven geen afbreuk doet aan zijn ambtelijke leven. Als hij het zo doet, vanuit de zender, in opdracht van zijn koning, met gezag, dat zijn mond en zijn hart met elkaar samenstemmen. Ik zal, o God, u hartelijk beminnen, met mijn hart niet alleen, maar ook met mijn tong. Een sprekende tong, vol van geloof, een gloedvol getuige van Jezus Christus in woord en daad. Wie was er zo een? Stefanus. Stefanus, daar heb je zo'n getuige. Ze konden hem niet weerstaan, de wijsheid en de geest door welke hij sprak. Een getrouwe diaken in de christengemeente. Hoort u het? Ach, ik ben geen Stefanus. Nee, dat is waar. Want die zag de hemel geopend en zelfs Christus staande ter rechterhand Gods. Niet zittend alleen, staande. Dat wil zeggen, hij stond klaar om die ambtsdrager op te vangen na zijn ambtswerk. Uitgestenigd uit de massa, heerlijk geslingerd naar de hemel. Diaken Stefanus, je bent klaar met je werk. En het is alles omdat u het van mij ontvangen hebt. Want heeft die man het niet geleerd? Toen die ook bad, vader, dat heeft de zoon gebeden. Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Heeft Stefanus het ook niet gebeden? vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Wat een diaken. Om zo het voetspoor van de meester te volgen. En zij dan, die een goede opgang hebben, krijgen veel vrijmoedigheid in het geloof. Omdat ze de Heer hartelijk beminnen. Dan worden ze niet beknot in hun denken, in hun spreken, door allerlei zonden. Maar dan is de liefde tot God de hartelijke drijfveer tot de naaste. En nu, gemeente, ben ik weer bij het begin van de preek. Let maar op. De liefde tot God is het allereerste. En de liefde tot de naaste, zo zijn we begonnen. Kijk, en nu komen we weer bij heel de gemeente. Hebt u uw ambtsdragers lief? En sterker hebt u de Heer lief? Dan is dat geen praatje, maar dan is dat daad. En dan komt dat ook uit in het gebed. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent. Dat geldt voor iedereen, als het goed is. Mocht u er maar bij zijn. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Indien iemand dient, als uit kracht die God verleent, opdat. En nu komt het. God in allen geprezen worden door Jezus Christus. Welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Broeder Laroy verzoeken op te staan, want we zullen nu overgaan tot het formulier te lezen om diaken Kaleroy te bevestigen. Geliefde christenen, gijlieden weet hoe wij nu tot onderscheiden reizen u voorgedragen hebben de naam van onze tegenwoordige broeder, die tot de dienst van het diakenschap deze gemeente verkoren is, om te vernemen of iemand wat had, waarom hij in zijn ambt niet zou behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hem voorgebracht heeft. Waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hier toe te komen zult gij, broeder, die men bevestigt, en voorts allen die hier tegenwoordig zijt, vooreerst aanhoren uit het woord van God een korte verklaring van de instelling van het diakenambt. Aangaande de diakenen kunnen wij van hun oorsprong en instelling lezen in de handelingen der apostelen. Al daar vinden wij dat in het begin de apostelen zelven de bediening der armen gehad hebben. Aan wier voeten gelegd werd de prijs der verkochte goederen en aan een iegelijk werd uitgedeeld naar dat elk van noden had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond, omdat de weduwen der Grieken in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning der apostelen mannen gekozen geworden, die eigenlijk een werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening des woords te beter mochten volharden. En dit is van dien tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk blijkt uit Romeinen 12 vers 8. Alwaar de apostel van deze dienst sprekend, zegt dat degenen die uitdelen zulks doen zullen in eenvoudigheid. En elders sprekende van de behulpsels bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is welk het ambt der diaken is. Namelijk, ten eerste dat ze in alle getrouwheid en naastigheid de aalmoezen en goederen die de armen gegeven worden verzamelen en bewaren. Ja, ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling waartoe vereist wordt niet alleen gaven van onderscheiding en voorzichtigheid, om de aalmoezen niet te besteden dan waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en een toegenegen gemoed de armen te helpen, gelijk de apostel eist, Romeinen 12, 8, 2 Korinten 9, 7. Waartoe zeer goed is dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord Gods aan de armen en ellendige hulp bewijzen. Ten einde dan, geliefde broeders, geliefde broeder Larooien, iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde dienst aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u zal worden voorgehouden. Eerstelijk vraag ik u, diaken, of gij niet gevoelt in uw hart dat gij wettig van Gods gemeente en mits dien van God zelf tot deze heilige dienst beroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften des Oude en Nieuwe Testaments houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden? Ten derde, of gij belooft uw ambt gelijk dit hiervoor beschreven is volgens deze leer getrouwelijk naar uw vermogen te bedienen? Gij diaken Larooien, de bediening der armen, en ook gezamenlijk belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt ontgaan. Wat is hierop uw antwoord? De almogende God en Vader geeft u allen tezamen, u, zijn genade, dat gij in deze uw dienst getrouwelijk en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Broeder Larooi, het is een gewichtig moment voor ons. Als we alleen al terugdenken, gemeente, aan de onderbezetting in de kerkraad. Daar werden wij ook al mee geconfronteerd voordat wij het beroep naar gemeente Scheveningen aannamen. En die zorg, dat mag u best weten, heb ik meegedragen tot op het moment dat er een opening kwam bij de Heere vandaan. En dat geeft moed. Want wij hebben daar in de stemming gemerkt, eerst in de kerkraad al, hoe wij toch twee personen mochten vinden onder Gods hulp en leiding, die naar ons gedachten biddend opziend hebben trouwens dat gedaan tot de Heere, dat deze twee toch gekandidateerd moesten worden. Hoewel wij ook wel wisten dat bij ieder van deze twee personen toch gold dat zij een zeer drukke werkkring hadden. Maar wij konden er niet onderuit, gemeente. Nu, de bestrijding heeft niet ontbroken, zowel in de kerkraad als bij broeder Larooi zelf. Toen hij nog naar de ledenvergadering heen ging om toch maar ervan af te zien. Hoewel de Heer hem duidelijk gemaakt had dat die weg voor hem open lag. Dat kunt u bij hem navragen en dat is in de gemeente bij velen toch al bekend. Want die avond lag het beslag bij deze stemming. Dat heeft mij ook zeer verheugd om dat bij de eerste keer zo te mogen meemaken dat de Heere dat gaf. Dat is het. De Heere gaf het. Enkel genade. Daarmee heeft hij onderstreept, ik heb nog geen lust in de dood van zondaren in Scheveningen. Hoort u? Want het moet onze nood zijn als de ambten niet vervuld worden, want dat betekent als het ware dat het niet compleet is. En dat we ons werk niet kunnen doen zoals de Heere dat van ons vraagt. Nu, dat is gebeurd. En met grote vreugde heeft u het mogen aannemen dat u toch zei, wat heeft de Heere voor mij te doen in de wijngaard? En zo leeft u nog, tot op dit moment. In die tere liefde, die hartelijke begeer tot de Heere. Dat is niets van u. U weet wat ik ga zeggen nu. Dat is alles van de Heere. En het is onze beide begeerte. Ja, het zal toch zijn, hopelijk ook ons aller begeerte. Om het zo te mogen zeggen dat de Heere de eer ontvangen van morgen. Het moet voor de ouders ook een vreugde zijn hun zoon zo, mag ik het zo zeggen, te mogen afstaan aan de Heere. Zoals Hanna dat deed met haar Samuel. Dat is een rijke zaak als de Heer ons verwaardigt om te dienen in het ambt. Alle bezwaren, alle moeite, jawel, we zien ze heus wel. Maar als we alleen de bezwaren en de moeite zien, gemeente, dan komt er niks van terecht. We hebben de koning de kerk te zien. En die is goed, die is goed. De Heere geeft ambtsdragers, broeders, diakenen. Ontvang deze man met vreugde. Wijd hem in het werk. Sta hem ter linker en ter rechterzijde. Zoals het altijd in goede harmonie gegaan is, doe het ook nu zo in de toekomst. En dat geldt uiteraard ook voor de ouderlingen. Laten we met elkaar de band der liefde mogen hebben in de Heere. Biddend voor hem. Ook gemeente, bid voor hem als hij in de huizen komt. En luister naar hem als hij met troostrijke woorden tot u komt. En misschien ook wel met vermanende woorden indien dat nodig is. En zie hem niet als Laroi. Maar zie hem als een dienaar van Christus. Uit de hand van God. Want wij kunnen zo onze gedachten hebben bij ambtsdragers. En ik heb het ook meegemaakt toen ik ouderling was. Dat de ene ouderling niet welkom was en de andere wel. Gemeent, dat is, kan allemaal wel zijn oorzaak hebben. Ik weet dat ook wel. Maar het is een kwalijke zaak. Als wij niet hoger zien. Als wij niet hoger zien op de Christus die alle ambten geeft. Dat de band der liefde middelijkerwijs door deze broeder in de gemeente verstevigd mag worden. Versterkt mag worden. We mogen ook zijn vrouw erin betrekken. En de kinderen. Ze hebben meegeleefd. Ik heb dat zelf een klein beetje mogen aanvoelen. We zijn ook verleden week nog bij hen geweest met mijn vrouw. We zijn er samen geweest. Er hoeven niet veel woorden gezegd te worden over die dingen. Maar je kan het in de sfeer al merken. Het heeft geleefd en het leeft nog. Dat heeft wat gedaan in dat gezin. En we hopen dat de Heer ermee verder zal gaan. En dat het verdiept mag worden. En nu vragen wij straks aan de koning der kerk. Of hij het zo mag schikken en richten. Dat wij niet al moedeloos zijn, ons werk doende, al zuchtende. Maar in de kracht van de Heer. En dat de gemeente de vruchten ervan mag plukken. Maar doe het biddend. Niet alleen de oude mens. Niet alleen de oude mensen die bidden, gemeent. Aan de kerktelefoon of hier. Maar laat ook jonge mensen dat doen. Bid hen vol. Vraag of de Heer hen bekrachtigt om met vrijmoedigheid te getuigen. Waarvan? Van de zelfopofferende liefde van Christus. Waar nooit was te veel was. Waar u altijd terecht kunt. U zult in ambtsdragers teleurgesteld worden of zijn. Dat kan ik me voorstellen. Dat u zegt, ik ben teleurgesteld. En dan heeft u zo een gedachte. U wordt in ons huis wel eens teleurgesteld. Echt. Maar laat ons dan niet los. En vraag dan wel om de gunst van de Heer in het gebed. Want ik weet niet, als u ambtsdrager geweest bent, weet u toch wel. En dat merk ik bij mensen die ambtsdrager geweest zijn. Die voelen die last. Nog op hun schouders als het ware. Gemeente, u moet die last maar eens voelen. Van die zielen die aan je zorg zijn toevertrouwd. Laat ons niet los. Bid voor ons, zegt Paulus. Bid voor hem, opdat hij een geopende deur vindt. En dat u er wel bij vaart. En zijn ziel en zijn gezin ook. Dat zij zo. tot eer van de Heere. En we willen hem staande toezingen uit Psalm 84, vers 6. Want hij zal genade en ere geven, die volgorde. En dat zal hem niet onthouden worden als hij daarop pleit. Bij God vandaan. Psalm 84, vers 6. En gij, diaken, zijt vlijtig in de verzameling der aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan. Kom de bedrukte te hulp, verzorg de rechte weduwe en wezen, bewijst weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Zijt alle gezamenlijk in uw dienst getrouw en behoud de verborgenheid des geloofs in een reine conscientie, een rein geweten. Goede voorgangers zijn er voor geheel het volk. Alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, hetwelk is in Christus Jezus, en hiernamaals ingaan in de vreugde uws Heren. Aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvang deze man als dienstknecht Gods. Voorziet de diaken met goede middelen tot hulp der armen. Zijt weldadig, gij rijken, geef mildelijk en deelt gaarne mede. En gij armen, zijt arm van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen en murmureert niet. Volg Christus om de spijze der ziel en niet om het brood. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever werkende wat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Dit doende, elk in het zijne zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Doch alzo wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons de almachtige God aldus aanroepen. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom van uw kerk, daarin te verorden nevens de dienaars des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en de arme mensen onderhouden, en dat gij ons thans in deze plaats verleend hebt, mannen van goede getuigenis en die begaafd zijn met uw geest. Wij bidden u, verleen hun meer en meer zodanige gaven als zij in hun bediening nodig hebben. De gave der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid. Ten einde en ieder zich behoorlijk kwijt in zijn ambt, de ouderling in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel in het weer, de wolf uit de schaapskooi van uw lieve zoon, en in het vermanen en bestraffen der ongeregelde mensen, insgelijks de diakenen in het naastig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen van de aalmoezen aan de armen. Ook mede in het liefelijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Schenk aan beide, zowel de ouderlingen en de diaken, uw genade dat zij in hun getrouwe arbeid volstandiglijk voortgaan.